Gemanifest.
Welkom bij Gemanifest, de podcast waarin we kansen manifesteren voor kinderen. Vandaag gaan we in op een onderwerp dat voor veel kinderen en gezinnen in Nederland helaas dagelijkse realiteit is. Armoede en de impact daarvan op de kansengelijkheid. Hoe zorgt armoede ervoor dat talenten onbenut blijven? Wat kunnen wij doen om de kloof te dichten en kansengelijkheid te bevorderen? Mijn gast van vandaag is Wilma van der Aalst. Wilma is al meer dan 30 jaar actief in het sociale domein en een grote voorvechter van armoedebestrijding en inclusie. Ze heeft onder andere gewerkt bij organisaties als Divers en Varen en is gespecialiseerd in community building, laaggeletterdheid, diversiteit en het begeleiden van groepen. Welkom Wilma en heel fijn dat je er bent.
Fijn dat ik hier mocht zijn.
Ja, heel leuk om met jou even in gesprek te gaan. Wilma, misschien is het leuk als je aan de luisteraars even kort voorstelt.
Ja, ik ben Wilma van der Aalst. Zoals al gezegd, al meer dan 30 jaar werkzaam in het sociaal domein. De laatste 34 jaar ook in Den Bosch. In allerlei verschillende functies. Dus ik ben ooit eens begonnen in de Maaspoort, toen daar nog maar een heel klein stukje van gebouwd was. En daarna ben ik naar West gegaan, ben ik naar Bosveld gegaan. Ook wel de buurt die een beetje mijn hart gestolen heeft. Daar heb ik opbouwwerk gedaan en heb ik heel veel met de eerste generatie gastarbeidersvrouwen gewerkt. Waarin we van alles deden, van naailessen tot empowerment en alles daaromheen. Ik ben vervolgens teamleider geworden in West. En heb toen een uitstapje gemaakt naar Bredebosch School aan de A, waar ik manager was, met name voor de inhoud van het programma. Daarna weer teruggegaan naar Divers. En heb me dus inderdaad bezig gehouden met wat ze toen noemden outcomers. Hè? Want in al die jaren heb ik allerlei termen al voorbij zien komen voor alle mensen die op een of andere manier een migratieachtergrond hebben. Toen waren het outcomers. Dat waren de mensen die niet meer inburgeringsplichtig waren. Maar nog wel wat ondersteuning en taalles en zo konden gebruiken. En nu de afgelopen 2,5 jaar als projectleider gelijke kansen voor de gemeente Den Bosch. Eigenlijk vooral binnengeharkt vanwege mijn kennis van de stad en mijn netwerk in de stad. En dat doe ik nu met heel veel plezier.
Ja, dat straal je ook altijd wel uit. Want we komen elkaar vaker tegen in allerlei hoedanigheden. En ben je zelf een Bossenaar?
Nee. Ik ben een Eindhovense.
Oh.
Maar ik heb er wel twee gebaard.
Oh, dat wel.
Ja, dus dat telt ook, hè?
Ja, dat telt ook, ja. Maar Den Bosch, daar heb je je hart wel aan verloren.
Ja, ik ben op mijn 18e hier komen wonen op kamers om te studeren. En ik ben nooit meer weggegaan.
Dus eigenlijk ben je wel een klein beetje.
Ja, maar dat telt niet, hè? Voor echte Bossenaren telt het niet. Als je hier niet geboren bent, dan komt het nooit meer goed.
Nee. En waar komt je liefde vandaan? Voor mensen met een migratie. Tegenwoordig noemen mensen met een migratieachtergrond.
Ja, eigenlijk weet ik dat niet. Ik maak wel ooit het grapje, zelfs als ik probeer om er niks meer mee te doen, komt het rechtsom of linksom wel weer bij me terug. Ik moet zeggen, ik ben natuurlijk opgeleid als opbouwwerker, dus community builder, zeggen ze tegenwoordig. Hè? En het mooie is dat juist ook bij allerlei migrantengroepen is community building bijna een vanzelfsprekendheid. En zijn er ook hele mooie voorbeelden van hoe je het ook anders zou kunnen doen als op onze oer-Hollandse manier of zo. Dus ik denk, ik heb in die zin ook heel veel geleerd. Ik heb ook heel goed geleerd om al mijn oordelen, vooroordelen aan de kant te zetten. Hoewel ik natuurlijk daar nog steeds niet volledig vrij van ben. Heel veel geleerd. Ik ben een klein beetje Turkofiel geworden. Ik heb Turks geleerd.
Je spreekt ook Turk?
Biraz Türkçek of zo.
Ja, Türkçe biliyorum.
Ja, biraz. Çokas.
Çokuzel.
Maar ik heb wel heel veel ook door Turkije gereisd, kleine dorpjes en zo. Dus dat,
En je bent echt het land in geweest.
Ja, en echt in de jaren 80, toen nog niemand daar aan het strand lag, zeg maar.
Dus het is meer een natuurlijke nieuwsgierigheid naar andere, culturen, volken, beschavingen.
Ja, Nou ja, goed. En misschien in sommige periodes ook wel een meer politiek statement. Ik bedoel, ik heb natuurlijk de jaren 80 met het Centrum de Partij ook meegemaakt. En toen was het ook wel toch ook een politieke keuze om je uit te spreken. Dat je, nou ja, ondersteuning biedt aan de groepen die het hardst nodig hebben.
Mm-hmm. Ja. Ja. Maar jij hebt dan in die jaren Den Bosch ook wel zien veranderen. Want je zei net al, je begon heel klein toen de Maaspoort nog heel klein was. Welke grootste veranderingen heb je gezien in de afgelopen jaren? Een positieve verandering. Laten we het even in een positief houden.
Ja. Nou ja, ik denk dat de diversiteit in de stad heel groot is. En dat er ook een hele grote groep is die dat juist omarmt. Laten we daar helder over zijn. Het beeld is natuurlijk vaak heel gepolariseerd. Maar als ik kijk naar mijn eigen buurt. Ik woon in de Muntel, een hele gemengde buurt. En in alle opzichten gemengd. Hè? Koop en huur en jong en oud. En, nou, ik vind dat dus echt op een fantastische manier met elkaar omgaan. En zo gauw is het evenwicht. Maar wat verdwijnt in de buurt is er altijd wel een groep die opstaat. En denkt, nee, dit laten we niet gebeuren. Ja, weet je zo. En ik denk dat dat door de hele stad wel is. Kijk, we zien nu heel veel het frame van polarisatie. Maar ik denk, in het klein, in het dagdagelijkse, zie ik heel veel mooie dingen. Gelukkig.
Gelukkig, ja. En ik denk dat Den Bosch echt wel ook de handen ineenslaat met verschillende partijen. Om ons maatschappelijke verantwoordelijkheid te pakken. Wij moeten met elkaar samenleven, hoe dan ook. Ja. Waar je ook vandaan komt, welke taal je ook spreekt. Welke culturele achtergrond je ook hebt. Welk opleidingsniveau. Welk inkomen. Het maakt niet uit. We moeten met elkaar kunnen leven.
Ja.
En dat vind ik wel dat Den Bosch echt heel mooi doet. En jij zei net, van er zijn al verschillende benamingen geweest voor mensen met een migratieachtergrond. Welke namen heb je voorbij zien horen komen?
Ik ben natuurlijk begonnen met de gastarbeiders. Hè? De werkgroep Buitenlands Werknemers West hebben we nog opgericht destijds.
Okay.
Op de regenboogschool, dus de voorloper van de ontdekking. Daar kregen we een gratis lokaal voor taallessen en zo. Dus gastarbeiders, medelanders. Dat is ook nog een tijd geweest. Echt? Ja, medelanders.
Best een mooie naam.
Ja, dat was een hele mooie naam. Ja, het is niet zo lang actief geweest. Nou, allochtonen heeft het heel lang volgehouden, hè. Ja, buitenlanders natuurlijk is heel lang ook een hele gewone term geweest. Ik was aan het begin van mijn carrière buitenlands vrouwenwerkster. Als je dat nu zegt, dan vinden mensen een hele gekke benaming.
Ja.
Maar zo heette het wel. En daar deed eigenlijk niemand in die zin moeilijk over.
Nee.
Punt is natuurlijk ook dat je nu zit je bij generatie 3, 4. Hoe lang blijf je iemand buitenlands noemen? Of hoe lang blijf je iemand allochtoon noemen? Ja. Of ja, dus dat is ook een lastige in die zin. Maar, ja.
Ik vind hem ook lastig, want als je spreekt over tweede, derde generatie, zijn gewoon Nederlanders.
Ja. Ja.
Ja. En die hebben in hun voorvaderen misschien, als ik kijk naar mijn eigen familiegeschiedenis, mijn vader komt uit Indonesië, Nederlands-Indië. Die is met zijn gezin gevlucht in 53, 54, denk ik. 1943, 54. Mijn oom heeft de hele familielijn onderzocht. Maar daar zit Frans in, daar zit Chinees in, daar zit Indonesisch in, daar zit Nederlands in, daar zit zelfs Duits in. Dus
daarom, uiteindelijk, als we bij iedereen uitpluizen, dan zijn we waarschijnlijk geen van alle oer-Hollands. En wat doet het er ook toe, hè?
Niks.
Ik bedoel,
Wat mij betreft niet.
Nee.
Ik kijk altijd naar de mens.
Ja.
De persoon. Hey, we zijn al lekker aan het babbelen. En ik vergeet helemaal mijn beginvraag te stellen. Maakt niet uit, want die kan altijd natuurlijk. Als jij terugkijkt, ik vind het altijd interessant om te weten, wie heeft voor jou een positieve invloed gehad op je ontwikkeling, op degene die je nu bent en wat je doet en waar je passie voor hebt, waar je drijfveren vandaan komen. Wie heeft jou daarin positief beïnvloed in je leven? En misschien wel meerdere of gebeurtenissen?
Ja, ik denk dat het op verschillende momenten in mijn leven verschillende personen waren. Maar eentje is voor mij altijd heel belangrijk geweest. Dat was onze begeleider op de sociale academie. de Sociale Academie was heel erg toch een school vol met allemaal middenklasse kinderen. En ik kwam echt uit een arbeidersmilieu waar allerlei... Ik bedoel, ik heb zelf nooit armoede gekend. Ik ben niet in armoede opgegroeid. Maar ook niet met een volle boekenkast of op vakantie gaan. Of, hè, dus in die zin echt een arbeidersmilieu. En dat maakte eigenlijk altijd dat ik dacht, hoe kan ik dit wel? Weet ik wel? En er was dus een begeleider die tegen mij zei, jouw achtergrond gaat jou helpen in je werk. Dat is een voordeel. En dat, ik had het nooit als voordeel gezien. Want ik vond het echt vooral heel gênant dat wij nooit op vakantie gingen. Of dat we zo. En die uitspraak van hem was, zonder dat hij dat wist, enorm belangrijk.
Het heeft echt impact gehad.
Ja, ja. En hij is ook degene geweest die me heeft leren nadenken over dingen. Ja, de klinkt heel ingewikkeld, maar... Wij voerden met hem bijvoorbeeld discussies over, wat vind je nou van meisjesbesnijdenis? En moet dat in Nederland ook kunnen? En allemaal onderwerpen waar ik nooit over nagedacht had. En waarbij ik toen nog heel erg op de tours had van, ja, maar dat is cultuur, dus dat moet allemaal kunnen. En heel erg leren nadenken, leren nuanceren over dingen. En opnieuw je eigen vanzelfsprekendheden aan de kant zetten en... Dus die is wel heel erg belangrijk voor me geweest. En het mooie is dat, kijk, jij stelt nu die vraag. Eerder toen Jascha bij de Gelijke Kansen kwam, heeft hij ons ook allemaal die vraag gesteld. En hebben wij ook allemaal degene een kaart moeten sturen.
En, echt? Wat leuk.
Ja, en ik ben dus opnieuw met hem in contact gekomen.
Wauw. Kon je hem weer terugvinden?
Ja, hij woont in Rosmalen. Oh. En is inmiddels ruim met pensioen en zo. Maar toen bleek dus dat hij ook enorm veel van ons geleerd had. En dat was zo leuk om te horen. Hij was dus een jonge docent. En dat hadden wij helemaal niet door. Maar wij vonden dat hij als docent met ons mee moest op bezoek, op huisbezoek in die pensioens voor gastarbeiders waar wij heen gingen. Omdat hij anders niet wist waar hij over sprak en zo.
Mm-hmm.
En die vond dat dus heel bijzonder. En op die manier hebben we hem ook een heleboel geleerd. Dus het was heel mooi dat het eigenlijk wederkerig was. Ja,
ja, wat leuk. En ja, wat leuk dat je dan ook weer contact met iemand die eigenlijk van betekenis is geweest, ja, in je leven. En het pad wat je bent, ja, gaan volgen.
Ja.
Wauw.
Nou ja, en het is heel mooi omdat iemand zich dat vaak helemaal niet bewust is. Hè? Dus nou ja, als er één les is voor professionals of überhaupt iedereen die met kinderen werkt, ook de voetbalcoach of weet ik veel wat. Je weet niet altijd wat je teweeg brengt. En dat kan in positieve en in negatieve zin zijn.
Zeker, ja. Ja, ja. Dat proberen wij in ons team, in ons leerkrachtenteam, hè, positieve hoge verwachtingen. Proberen we wel te kijken van, wat doet je eigen denken en onbewuste vooroordelen? Wat doet dat met je gedrag?
Ja.
En welke impact heeft dat dan op de kinderen?
Ja.
En probeer dat dus altijd je bewust van te zijn, dat wat je ook doet, juist impact heeft op de, ja, kinderen. En dat kan inderdaad ook negatief of positief zijn.
Ja.
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 Ja, we delen de liefde, denk ik wel, voor de doelgroep die wat minder kansen krijgt. En helaas komen we nog steeds heel veel tegen, zelfs in een land als Nederland, een rijk land. Als je wereldwijd kijkt, zijn wij een rijk land. Dat er dan toch nog zoveel armoede is. En dat we dat, ja, hier op school ook van dichtbij meemaken. Kun jij misschien uitleggen wat armoede en leven tegen de armoedegrens, net op de armoedegrens, wat dat doet met kansengelijkheid?
Ja. Kijk, het lastige is dat armoede niet alleen een gebrek aan geld is. En dat het dus zijn weerslag heeft op je hele leven. En enerzijds op de persoon die je bent en op je eigen waarde en of je trots durft te manifesteren. Voor kinderen kan het betekenen dat ze enorm buiten de boot vallen, maar dat ze ook, hè, wij zeggen bijvoorbeeld binnen het programma Gelijke Kansen, het is heel belangrijk dat kinderen hun horizon verbreden, nieuwe ervaringen opdoen. Ja, dat doe je door te sporten, door misschien een keer naar het museum te gaan. Ik weet, mijn kinderen vonden het helemaal niet leuk als we ze mee het museum insleepten, maar ik heb het toch altijd gedaan. Zo van, hè, het is belangrijk dat je dat meemaakt. Of muziek, of een keer naar een concert, of überhaupt de zee gaan zien. Of bedenk het allemaal maar. Ja, dat wordt je ontnomen, want het zijn over het algemeen dure ondernemingen. Al was het maar om er te komen of dat soort dingen. Maar je kunt je ook voorstellen, je wordt uitgenodigd op een feestje bij een klasgenootje en je hebt gewoon geen geld om een cadeautje te kopen. Dan meld je dus ziek voor dat feestje. Ja, dan ben je ineens, heb je griepje of dan ga je niet naar dat feestje.
Of een andere smoes.
Of een andere smoes van je ouders zijn 25 jaar, dat weet ik. Maar dus het gewone meedoen, zeg maar, ligt onder druk. Maar er gebeuren ook andere dingen en die staan buiten jou of buiten jouw gezin. We hadden net al even over van wat een leerkracht doet, is erg belangrijk. Ik sprak een leerkracht van groep 8, dat is al een poosje geleden. En die zei, ja, weet je, dat kind heeft het thuis zo moeilijk, dan adviseer ik maar een niveautje lager.
Mm.
Nou, dan krimpt me helemaal in elkaar. Want dan denk ik, dit is nou precies het frame wat je er niet op moet leggen. Je kunt het anders framen. En als je dus zegt, hé, maar dit kind heeft tegen potentie, de verdrukking in, ja, dit niveau gehaald, moet je kijken wat een kracht.
Ja.
Wat moeten wij doen als volwassenen om dat kind heen, om de stijgers te bouwen dat ze dat niveau ook vol kunnen houden op het moment dat ze op de middelbare school zitten.
Precies.
Dat is een hele andere manier van kijken naar kinderen. Ik heb ooit een Belgische professor die over framing ging gesproken en die heeft voor de Koning Boudewijn Stichting in België een soort spel gemaakt waarin je kinderarmoede op 12 manieren kunt framen.
Ah.
En dat is dus heel interessant, want iedereen heeft zo zijn eigen beeld erbij. Hè? Van Ogerm het kind tot, moet je eens kijken, die kan heel veel zelfstandigheid opdoen, juist omdat hij in die situatie opgroeit. Nou, zo en alles daartussenin.
Ja.
Maar dus het is op gezinsniveau, hè? Gewoon gebrek aan dingen. Gewoon geen goede maaltijden hebben, geen gezond eten. Hè?
Ook, bedoel, want
mensen
dat doet
die
iets voor je brein
opgroeien, ja, die leven 7 jaar korter. En leven nog eens 7 jaar korter in goede gezondheid.
Ja.
He, dus hebben eerder allerlei ziektes. En, ja. Dus het manifesteert zich op nogal wat terreinen dan. Hè? Dus dat, en daar moeten wij ons van bewust zijn.
Ja, 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 zeker.
En ze staan natuurlijk heel erg in de aandacht als het gaat om allerlei moraliteit van mensen die er geen last van hebben.
Ja, en die het ook niet weten, daar kennisgebrek over hebben,
ja,
wellicht.
Ja,
ja, ja. Wat doet dat allemaal?
Ja.
Leven in armoede, maar wat je zegt, het is niet alleen maar het geld wat de armoede maakt, maar ook ja, misschien gebrek aan goede taal thuis, gebrek aan dat je inderdaad je kind op allerlei manieren kunt coachen en begeleiden en helpen, ondersteuning kunt bieden. Het zijn misschien ook soms grote gezinnen die de ballen hoog moeten houden op allerlei vlakken.
Nou ja, kijk, dat is natuurlijk, dat is een heel belangrijk onderzoek geweest van Shafir en Moulay Nathan, een psycholoog en een econoom, naar de consequenties van langdurige armoede. Dus stressvolle armoede. Mm-hmm. Hè, dat je gewoon niet weet hoe je huur moet betalen op het eind van de maand. En dan blijkt dat wanneer je zo onder stress leeft, dan daalt je IQ, waarvan we eigenlijk altijd gedacht hadden dat het een stabiel iets was. Dat meet je 1 keer en dat is wat je hebt.
Mm-hmm.
Nou, dat is dus niet. Het kan tot 10 punten dalen. Nou, iedereen die ooit iets met IQ-tests heeft gedaan, weet hoeveel dat is. En je executieve functies, dus je functies om goede keuzes te kunnen maken, te ordenen, verminderen ook enorm onder invloed van de stress door armoede.
Ja.
Dat betekent dus dat bijvoorbeeld school allerlei dingen vraagt aan ouders om te doen om hun kinderen te ondersteunen, maar dan komt dat kind toch weer zonder gymspullen op school, of die huiswerk is toch weer niet gemaakt. Of dan gaat het erom, heb jij daar gevoel bij om erachter te komen dat het misschien wel te maken heeft met die stress door geldprobleem.
Ja. Ja.
Dus in die zin grijpt het op heel veel dingen in. En ook op het dagdagelijkse. Als jij de hele dag bezig bent met hoe kom ik rond, hoe krijgen we te eten, hoe betalen we de huur en wat doe ik met die deurwaarder die morgen op de stoep staat. Ja, dan kan jouw juf kan vragen om met de kinderen te gaan lezen elke avond. Maar dat gaat het niet worden, hè?
Nee, nee.
Weet je, dus nou ja, het is een soort speed domino, hè? Van er valt 1 blokje om en de rest gaat ook mee.
En wat jammer is, is dat ook een groot deel onzichtbaar is.
Ja.
En dat leerkrachten niet altijd zich bewust ervan zijn hoe de gezinnen erbij staan. Of ja. Hoe het met ze gaat. Of,
ja. Ja, en dan vind ik, en dat is misschien een beetje een boude uitspraak, maar dat heel vaak juist de professionals zich verschuilen achter, ja, maar mensen schamen zich ervoor om ervoor uit te komen. En ik denk dat wij het moeilijk vinden om het gesprek aan te gaan.
Ja, nou ja, of interventies doen, zoals dat je met elkaar afspreekt, wij gaan gewoon aan het begin van het jaar de kennismakingsgesprekken thuis voeren, zodat je het gewoon met eigen ogen
ja.
ziet en dat je het voelt en hoort ja. en proeft.
Ja. Nou, een heel mooi initiatief nu. Hè? We hebben een aantal brugfunctionarissen, ja. hè? Ook hier een aantal brugfunctionarissen in de stad. En sommige brugfunctionarissen gaan bijvoorbeeld bij alle nieuwe kleuters op huisbezoek. Om gewoon meteen kennis te maken, te ja. vertellen dat ze ja, er
prachtig.
Zijn, waarvoor ze er zijn en dat ze ze altijd aan kunnen spreken. Weet je?
Ja.
Ik denk, nou ja, dat zijn allemaal wel beginnetjes waarmee...
Mooi idee, een mooi ja. initiatief. Ja,
ja.
Brugfunctionarissen, kun je daar heel iets meer kort over vertellen? Ja. Want jij bent daar ook een van de kartrekkers binnen ja. de gemeente
ja.
van.
Ja. Ja, het ministerie heeft een subsidieregeling in het leven geroepen. Waarbij scholen een aanvraag kunnen doen voor een brugfunctionaris. Voor het primair onderwijs is het voor 16 uur per week. En die brugfunctionarissen zijn er in de breedste zin voor de ondersteuning van ouders of van de gezinnen. Ze zijn in dienst van school, maar hun primaire rol is ondersteuning van gezinnen bij alles wat nodig is.
Ja.
Dus een hele brede rol. Dat kan zijn dat je jeugdsportfonds voor een kind aanvraagt, zodat hij kan gaan voetballen of naar de zwemles kan. Maar het kan ook zijn, nou, laatst vertelde een brugfunctionaris, ze was een moeder en die moest een verwijsbrief van de huisarts hebben. Die huisarts zat aan de andere kant van de stad en ze wist niet hoe ze moest komen. En uiteindelijk zei die brugfunctionaris, toen heb ik dus gezegd, stap maar in, we rijden naartoe en dan halen we hem op. Nou, zo praktisch kan het dus zijn.
Ja.
Het zijn geen hulpverleners. Ze slaan letterlijk de brug tussen dat wat de gezinnen nodig hebben en dat de gezinnen er ook aankomen. Hè? Dus dat kan zijn dat ze verwijzen of dat ze zelf een keertje meegaan als ouders dat fijn vinden.
Ja.
En bijvoorbeeld ook bij als er een meningsverschil is met school, dat ze dan de ouders ondersteunen in het gesprek, omdat ouders dat vaak heel moeilijk vinden. Nou, daar moet je als school ook wel voor openstaan, dat je in die verhouding met elkaar werkt. Dat je soms misschien even tegenover elkaar staat.
Ja, ja. En een hele mooie signaleringsfunctie hebben ze ook wel.
Ja, ja. Ja. Het is echt heel laagdrempelig. De meeste staan ook 's ochtends aan de schoolpoort ja. of 's middags.
Ja, hier ook.
Ja, en dan wat ik net zei van op huisbezoek. In elk geval bij de nieuwe kleuters. Sommigen gaan nog meer mee op huisbezoek. Soms sluiten ze aan bij het zorgteam. We hebben ook gezegd, er is niet one size fits all. Het is echt, wat heeft deze school nodig? En wij hebben als gemeente gezegd van, goh, misschien is het fijn als wij het faciliteren dat ze van elkaar leren. En dat, dat ze de bossen sociale kaart leren kennen. Dus
ja.
we zijn ook op de fiets langs allerlei armoedevoorzieningen geweest en zo, om daarmee kennis te maken. We hebben afgelopen keer een bijeenkomst gehad die meer inging op de AVG. En waar moet je nou rekening mee houden? En wat mag je echt niet? En wat mag je wel? En dat. Dus dat doen we eigenlijk als een soort stedelijk teampje. En dat is wel uniek in Nederland. Want de andere brugfunctionarissen hebben dus zo'n onderling verband niet.
Nee, ja, want wij doen daar vanuit school ook aan mee. En ik hoor daar ook altijd hele positieve feedback op terug.
Ja. Ja.
Dat je ook en good practices met elkaar kunt delen. Een soort intervisiemomentje hebt met elkaar.
Ja. Ja.
En net als het idee dat ik net van jou hoor van, al die brugfunctionarissen gaan bij een nieuwe aanmelding van kleuters. Gaan ze even op bezoek, op huisbezoek. En dat zijn prachtige voorbeelden.
Ja.
Hoe krijg je dat in beeld? Om welke gezinnen gaat dit?
Ja. Nou ja, en zo zijn een paar brugfunctionarissen nu bezig met tandartsbezoek. Omdat dus blijkt dat heel veel kinderen niet meer naar de tandarts gaan. Eigenlijk niemand weet waarom niet. Hè? Of dat dus een kwestie is dat mensen denken dat ze het zelf moeten betalen. Of omdat ze denken dat het voor het melkgebit nog niet belangrijk is. Of Nou, er zijn nog een aantal scholen waar de tandartsbus komt. Dus ja, samen met Centrum. Ja, ja, dus samen met Centrum Tandzorg. En het Armoedefonds, waar we gratis tandpasta en tandenborstels van hebben gekregen. Gaan we nu zo'n kleine actie opzetten op die scholen waar die bus komt. Om eens te kijken van, goh, kunnen we ouders beter informeren? Kunnen we het aantal kinderen wat in elk geval preventieve tandzorg krijgt ook verhogen?
Ja. We hadden het net heel eventjes over wat doet armoede nou met de kansengelijkheid. Volgens mij hebben we die brug nog niet gemaakt. Van wat doet die armoede nou met de optimale kansen bieden van kinderen?
Ja.
En wat hebben we daarin te doen?
Ja, kijk, eigenlijk stipte ik net al wat dingen aan. Hè? Als een leerkracht dus lager gaat adviseren,
dan
omdat
mis je al een kans.
Denkt dat hij het kind ondersteunt. Hè? Ik bedoel, dan mis je al een kans. Je ziet ook, als je het hebt over die onbewuste vooroordelen, gedachten over van ja, maar weet je, in dat gezin, daar kunnen de ouders kind niet ondersteunen. Dus een niveautje lager. Sterker nog, het is soms onbewust al zo dat vanwege een andere achternaam er soms al anders geadviseerd wordt. En dat, daar is een experiment mee gedaan met anoniem adviseren. Dus alleen maar de gegevens op tafel leggen, geen namen erbij. En dat je dan dus andere uitkomsten kreeg. Dus dat is echt heel pijnlijk om te zien.
Ja.
En dat zit in andere achternaam, maar dat zit ook in thuissituatie. Hoeveel weet je van de situatie waarin een kind opgroeit? Dus dat doet iets met die kansengelijkheid. Maar ook, een voorbeeld, als jij muziekles hebt en je leert ritmes of dansles en je leert ritmes, ga je beter rekenen.
Ja.
En zo geldt dat voor een hele hoop dingen. Hè? Van, het lijken allemaal leuke, wat leukere buitenschoolse activiteiten die misschien, wat maakt het uit of je het wel of niet krijgt? Ja, het maakt dus wel uit.
Ja, het maakt iets uit in je verbindingen, in je hersenen.
Ja, ja. Ja, precies. Er worden andere verbindingen aangemaakt. En ritme bijvoorbeeld van muziek maakt dat je ritme kunt gebruiken voor rekenen. Nou, hetzelfde geldt natuurlijk voor dat ouders ook andere verwachtingen hebben. Hè? Ik bedoel, dat is niet voor ons weggelegd. Weet je, het doet iets met je eigenwaarde van de ouders, maar ook van de kinderen.
Het geloof in zichzelf.
Ja. Het geloof in eigen kunnen, hè, is een ontzettend belangrijke. Wat je ook nog steeds ziet bij eerste generatie studenten, dat er echt een grote groep leidt aan het zogenaamde imposter syndrome. Dat ze denken van, ik heb er nou wel gaan, maar uiteindelijk ga ik door de mand vallen.
Ja, ja, dat toevallig heb ik daar van de week ook over gehoord, imposter syndrome.
Ja.
Ik heb daar zelf soms ook wel eens last van, hoor.
Nou, een collega van mij die is net gestopt met werken en we hadden het erover. En ik zei ook van, dat ik nou potverdorie 64 moet worden om gewoon oers zeker in mijn werk te staan.
Ja.
En 15 jaar geleden was er niet.
Nee.
En dat deed ik wel heel stoer, maar ondertussen.
Ondertussen gebeurde er van allerlei interne processen. Ja.
En dat is natuurlijk afschuwelijk eigenlijk. Ja. Dat je continu dat gevoel hebt.
Ik heb het eigenlijk niet.
Ja. Ik heb ook wel eens tegen een vriendin van mij gezegd, die is psychiater en die is ook opgegroeid in zo'n gezin van hoogopgeleide. En zei ik, weet je, ik haal die achterstand nooit in. Ik kan al die dingen die jij van thuis uit meegekregen hebt nooit inhalen. Ik kan heel erg mijn best doen door bijna elke week in theater te zitten. Maar,
elke dag naar een museum.
Ja, maar ik ga dat niet inhalen.
Nee.
Dus dat blijft gewoon en dat moet je dan maar accepteren.
Ja.
Maar ja, dus als je het over kansgelijkheid hebt, heb je het voor mij ook over al dat soort dingen. Hè?
Ja. Het is, laatst noemde iemand ook de kansengelijkheid het veelkoppige monster.
Ja.
Want het is niet één ding of één ding wat je aan moet pakken en dan is het opgelost. Dat is het niet.
Nee.
Het heeft met zoveel facetten te maken.
Nee.
Wat ik elke keer wel terugkrijg in de podcast met mensen die ik spreek, is het wel dat het heel erg gaat om, hoe kunnen wij als volwassenen een kind duidelijk maken dat hij moet geloven in zijn eigen kunnen? Dat hij moet geloven in zichzelf. En dat hij meer kan dan dat hij denkt dat hij kan.
Nou, dat is zeker een basis. En dat wij als volwassenen rondom die kinderen, dat we ook echt het verschil kunnen maken voor die kind.
Ja,
Niet voor de hele wereld. Ik bedoel, de illusie dat ik armoede de wereld uit heb, die heb ik al lang opgegeven.
Oh, daar ben je wel ooit mee gestart?
Ja, ik dacht misschien komt dat nog wel ooit. Ja. Maar ja, nee, helaas. Maar wel dat we voor dat ene kind het verschil kunnen maken zonder het vaak zelf te weten. Hè?
Mm-hmm.
Dus ja. Ik denk dat je daarvan bewust moet zijn. En dat het dus betekent dat je misschien af en toe een stapje extra moet zetten. Of,
ja,
en dat begint bij signaleren. En het gesprek aan durven gaan.
Ja, het gesprek aan durven gaan. Ik denk dat daar... En vanuit de oprechte nieuwsgierigheid... Want ik hoorde jou volgens mij ook al een keer zeggen van... Ik heb heel veel geleerd. En vooral om niet te snel te oordelen.
Ja.
En dat is wel een beetje een maatschappij waar wij nu in leven. Ja. Met de korte lontjes, een beetje de polarisering. Ja. Dat men niet meer oprecht nieuwsgierig durft te zijn naar de ander. En dan hoef je niet altijd met elkaar eens te zijn of een andere mening hebben of een andere visie hebben of andere normen en waarden. Dat mag. Want daarvoor leven we ook in een democratische wereld. Of bij ons hier dan in de westerse maatschappij. Maar dat betekent niet dat je echt wel in de verdraagzaamheid en het samenleven met elkaar oprecht nieuwsgierig mag blijven naar elkaar.
Ja, en... Ik zou daar nog aan toe willen voegen, heel alert zijn op de dagdagelijkse dingen die je doet.
Ja.
Ik ben daar heel onaardig in soms, maar ik noem maar iets, als ik op een school kom en er hangt een briefje, willen de ouders die met Pasen geen hapjes gemaakt hebben, dan nu de hapjes maken.
Oh ja. En de kleine dingetjes.
Ja, en dat zijn hele kleine dingen. Of een leerkracht zegt, heb je nou weer je gymschoenen niet bij je?
Oh ja.
En...
De woorden hebben al heel veel impact.
Ja, taal doet ertoe, hè? Ja. Dus hoe... Nou ja, dat bedoel ik met dagdagelijkse dingen. Want er moet iets in je hoofd gaan. Als dat kind al 3 keer geen gymschoenen bij zich heeft... moet er wat mij betreft door je hoofd gaan... zouden ze misschien eruit gegroeid zijn... en er geen geld zijn voor nieuwe gymschoenen.
Ja.
En dus, nou ja, dat soort dingen. Dus je continu vragen blijven stellen... voordat je een oordeel hebt.
Of
voordat je al een mening over...
Nou, en zelfs al een soort consequentie eraan verbindt, dan mag je niet mee gimmen, bijvoorbeeld.
Ja. Op het Koning Willem 1 college, dan zijn we alweer wat ouder. Maar daar was het heel gebruikelijk dat als kinderen in het begin van het schooljaar zonder boeken op school kwamen, dat ze dan de les uitgestuurd werden. Zo van, je kunt pas terugkomen als je boeken geregeld hebt.
Ja.
Inmiddels is dat gelukkig veranderd ook. Omdat we daar ook zo kritisch naar al dat soort dagdagelijkse dingen zijn gaan kijken. Omdat het bijvoorbeeld zo was dat de ouders gewoon helemaal niet snapten hoe ze dat aan moesten vragen. Dat is best een ingewikkeld gedoe, hè?
Ja.
Van hoe je dat allemaal aan moet vragen. En dat is dan ook nog een website die je nog allerlei reclame aanbiedt en zo, waardoor je er helemaal van in de war raakt.
Dat je van alles moet hebben en dat het dan onderaan de streep weer honderden euro's kost.
Terwijl die dingen heb je helemaal niet nodig, maar dat bedrijf wil dat graag promoten, weet je dat.
Ja.
Dus nu hebben we gelukkig daaruit dat dus de docenten inderdaad vragen van... Goh, hoe komt het dat je je boeken niet hebt? Kunnen we je erbij helpen? Maar het gaat dus om al dat soort kleine dingen.
Ja.
Dus komt er hier nu volgende week nog een kind in een zomerjas. Ja, soms heb je kinderen die willen gewoon per se die zomerjas aan. En dan kun je als ouder blijven lullen als brugman. Dan kun je op een gegeven moment denken, nou dan voel het ook maar.
Mm-hmm.
Maar het kan natuurlijk ook zijn dat er gewoon geen geld is voor een winterjas.
Precies.
En dat onderzoek, dat op een respectvolle manier vragen, dat gesprek aangaan, denk dat zouden we veel meer moeten doen.
Wat wij nu wel doen, we krijgen ook geld of een budget van het Jeugdeducatiefonds. Super vet. Hans Spekman is natuurlijk druk om ook die armoedebestrijding te doen. En... dat is ook heel mooi. En daar promoten wij ook. Hè, van mocht je ooit dit nodig hebben of dat nodig hebben. Wees je van bewust dat wij allerlei wegen hebben die we kunnen bewandelen. Om het voor elkaar te krijgen.
Ja.
Nou, een heel mooi voorbeeld. We hadden laatst een gezin. Die zit ook in een hele moeilijke privéomstandigheden. En die wilden we eigenlijk, die gunden we echt wel even een dagje weg in de kerstvakantie. Dus toen hadden we een aanvraag gedaan en we hebben de kinderen zelf heen en weer gebracht naar de Efteling. Met moeder erbij. En die hebben gewoon een geweldige, fantastische dag mogen beleven.
Ja. Nou ja, kijk, dat zijn natuurlijk... Kijk, je zou willen dat je armoede op kunt lossen. Maar soms kun je wel de gevolgen van armoede wat verzachten.
Ja.
En dat is niet alleen maar in de echt noodzakelijke dingen als de voedselbank. Dat is ook wat bijvoorbeeld de Quiet doet in Den Bosch. Zorgen dat een gezin een keertje uit eten kan. Of dat een moeder een keer naar de kapper kan. Ik heb ooit op Breedbos gewoon de A hebben zo'n actie gedaan om iedereen in onze eigen omgeving eens in de kast te laten kijken wat je daar nog aan verzorgingsproducten hebt
die je
ooit cadeau hebt gekregen en wat niet jouw merk of jouw geurtje is en die je toch niet gebruikt en als je er niks mee doet nog 10 jaar blijft staan. Je wil niet weten hoe blij die moeders daarmee waren, want dat zijn een van de eerste dingen waar ze op bezuinigen.
Ja.
Want
de
kinderen gaan voor, de partner gaat voor. Ja. En nou ja, dan schieten ze er zelf bij in.
Fantastisch. Ja.
Dus nou ja, dat lost niks op, maar het verzacht wel even. En je laat ook even weten, weet je, ik denk wel aan jou.
En we zien jullie.
En we zien je. Ja,
ja. Ja dat is
dus
mooi.
Ik denk dat op zijn minst ook heel belangrijk is. En dat we dat allemaal kunnen doen.
Wilma, jij hebt iets over je heen dat je zegt van... Er zijn altijd wegen die naar Rome leiden. Dus als er wat is en men zegt er is geen geld, ik vind het. Wilma is van de potjes, gaat al rond. Wilma weet precies waar de potjes zijn en waar je geld vandaan kunt halen. Ja. Die heb ik echt even onthouden ook.
Ja.
Zo van, stel dat we nou voor een casuïstiek komen te staan, wat niet met jeugdeducatiefonds, wat we niet als school kunnen doen, wat niet met het handgeld van de brugfunctionarissen zou kunnen, dan denk ik meteen, pioen, Wilma.
Ja. Ja. Nee, maar ook vooral doen. En niet omdat ik alwetend ben, maar omdat ik inderdaad wel gewoon heel veel wegen weet. En ik accepteer niet zomaar nee.
Nee.
Dat speelt ook nog een rol.
Ja, vasthoudend.
Ja, ik denk van als iets opgelost moet worden, dan moet het opgelost worden rechtsom of linksom.
Ja.
Ja.
In al die jaren, in al die meer dan 30 jaar, wat hebben we nu nog te doen? Wat heb je heel mooi voorbeeld van... Dat je denkt, hier hebben we nou echt impact mee kunnen maken en dit is duurzaam. En zijn er nog dingen waarvan jij denkt van, dit hebben we nog met elkaar echt te doen?
Ja, wat ik heb altijd heel veel geloof gehad in empowerment. Empowerment van vrouwen, omdat ik vooral ook met vrouwen heb gewerkt. Moeders, vrouwen. En ik merk dat daar zo weinig aandacht nog voor is. Dat, ik bedoel, het komt ook omdat heel veel vrouwen aan het werk zijn. En daardoor, in die periode dat ik dat veel deed, waren vrouwen ook heel veel thuis. Dus hadden ze ook in die zin wel meer tijd. Uitgangspunt. If you educate a mother, you educate the whole family. Hè? Mm-hmm. En ik geloof daar ook in. Mm-hmm. Ik denk dat we... naast dus het verzachten in financieel opzicht, of dat we ook na zouden moeten denken over educatie. En dan niet alleen maar educatie voor de kinderen, maar veel meer na moeten denken over hoe kun je nou het hele gezin versterken.
Ja.
Een mooi voorbeeld daarvan is familieschool in Amsterdam, hè, waar ze dat heel erg doen, waar ook ondersteuning voor de gezinnen ook gewoon op school aanwezig is. Hè. Heeft een ouder een brief gekregen waar hij niks van snapt? Neemt die brief mee naar school, want daar is iemand die ze kan helpen daarbij. En wat toch nog wat beter samenwerken met alle voorzieningen en alle dingen die we hebben. Het is soms wel erg versnipperd. En,
Ik heb wel het gevoel de afgelopen 3 jaar dat ik in Den Bosch meeloop, dat we steeds vaker elkaar aan het opzoeken zijn.
Ja.
En de handen in één aan het slaan en de verschillende partijen bij elkaar komen. Maar het zou inderdaad, daar valt altijd winst in te behalen, denk ik.
Ja. Ja. Kijk, en als ik ook inderdaad naar mijn hele carrière kijk, dan denk ik vind het ook zo erg dat we heel vaak zo afhankelijk zijn van tijdelijke financiering.
Ja. Hè? Ja.
Ik bedoel, brugfunctionarissen, er is al onderzoek gedaan naar, heeft dat zin? Dat uitkomst was, ja zeker heeft dat zin. Hè?
Oproep aan de politiek.
Ja, nou ja. En dan komt er toch weer een subsidieregeling voor 3 jaar.
Ja.
En ik hoop echt dat na 3 jaar niet stopt. Ik bedoel, in België hebben ze volgens mij al 20 jaar brugfunctionarissen, al noemen ze ze anders. En het werkt gewoon. We weten dat het werkt. We hoeven niet meer te bewijzen.
Nee. Nee, dus, dat is al evidence-based.
Ja, dus het, nou ja, het stoppen met al die korte lijntjes. Hè, die hele korte periodes weer even iets inzetten. En dan is het geld weer op en dan weer het volgende. En...
Ja. Ja, dat is ook omdat we om de vier jaar natuurlijk een andere...
Ja.
Ja, de politieke stromingen weer veranderen.
Ja.
En dan is het ook nog belangrijk van wat houd je daar in ieder geval minimaal aan vast.
Ja.
Want dat is binnen onderwijs identiek.
Ja.
We hebben ook te maken met... Tuurlijk, ik wil zoveel mogelijk subsidies binnenhalen. Want dat biedt weer even voor een tijdje kansen. Maar het is inderdaad zo verdrietig als dan bepaalde bewezen projecten dan weer op moeten houden.
En tel eens op hoeveel tijd en daarmee ook geld je ook kwijt bent. Ja. Steeds met die aanvragen, verantwoordingen. Van dingen waarvan al bewezen is dat het werkt.
Ja.
En dat je toch weer opnieuw aan moet vragen. Weer opnieuw. Ja,
het is best complex ook. Want ook als je kijkt naar onderwijs en zorg. Waarbij we in Den Bosch ook aan het kijken zijn. Hoe kunnen we die handen in één slaan? Want het gaat niet alleen maar over kennis vergaren. Het gaat niet alleen maar over opvoeden. Het gaat in een samenhang met elkaar. Ja. Dus waarom moeten dat allemaal ook losse potten zijn? Waarom kun je daar ook niet iets op bedenken dat het één grote pot wordt waar je dan uit put?
Ja. Ja. Kijk, we hadden natuurlijk ooit al wel iets wat die richting opging. En dat waren natuurlijk de Bredenbosch scholen. Die zijn er nu nog wel. Maar je ziet dat samen een per locatie een jaarplan en dat soort dingen wordt al niet meer zo concreet gemaakt. Nee. Hè, waarin je duidelijk zegt, van, nou, dit zijn onze speerpunten van alle organisaties betrokken bij deze brede school.
Ja.
Dat zijn we kwijtgeraakt. En dat vind ik oprecht heel jammer.
Ja. Het zou ook wel, als dat wel nog zo zou zijn en synergie zou ontstaan, dan zou dat ook wel tot meer integratie wellicht leiden. Maar goed, we hebben altijd nog ambities en dromen, Wilma. Ik heb ook altijd in de podcast een dilemma. En ik hoor net aan de achterkant een seintje van het wordt tijd voor het dilemma van Gemma. Anders blijven we praten. We kunnen hier natuurlijk uren over praten over ook dit onderwerp. Want dit soort onderwerpen dragen echt bij aan verklein je de kansen of vergroot je de kansen. Ja. Mijn persoonlijke missie is in ieder geval om wat we kunnen doen, de optimale kansen te bieden aan gezinnen, aan kinderen. En om op te groeien tot een gelukkige zelfstandige burger die zich hier kan verhouden in de maatschappij. Maar ik denk dat we overgaan tot het dilemma van Gemma. Stel je voor, je bent beleidsmaker en hebt een beperkt budget. Nou, we hebben het net al even over geld gehad. Je kunt ofwel investeren in programma's die direct financiële ondersteuning bieden aan gezinnen in armoede. Of in educatieve programma's die zich richten op empowerment en zelfredzaamheid op de lange termijn. Waar kies je voor en waarom? En stiekem heb ik misschien al een stukje antwoord gehoord.
Maar... Ja, het is niet voor niks een dilemma natuurlijk. Hè? Want ik denk, laten we beginnen met iedereen een fatsoenlijk inkomen te geven en dan praten we verder. Maar toch denk ik, je bent er niet met alleen maar mensen een pot met geld te geven. Dus in die zin, die educatie om het ook duurzaam te maken, daar geloof ik wel. Dat betekent ook dat je perspectief gaat bieden.
Ja.
Ik bedoel, als we nu zeggen van nou, we gaan alle uitkeringen met een paar honderd euro omhoog gooien, dan blijft het nog steeds die uitkering. En mijn mening is, werk is meer dan geld verdienen. Heeft ook te maken met zingeving, heeft ook te maken met een sociale omgeving waarin je zit. Dus nee, ik ben eerder voor die lange lijn.
Ja.
Dus wat langduriger en echt investeren in mensen.
Ja.
Als alleen maar een zak met geld geven.
Ja.
Ja.
Ja. Ja. Mooi. Wat zou nou jouw toekomstdroom nog zijn op het gebied van in Den Bosch? Hè? Laten we het dan even tot Den Bosch beperken, want daar beweeg jij je vooral in. Wat zou dan nog een droom of een gedroomde visie zijn in het kader van armoede, kansengelijkheid, empowerment?
Ik heb één hele grote droom en dat is dat we met vluchtelingen en nieuwkomers echt gaan kijken naar wat zijn hun kwaliteiten en hoe kunnen we die optimaal tot hun recht laten komen. Ik zie nu te vaak dat ze te snel aan het werk moeten, waardoor ze niet op hun oude niveau kunnen werken. Mm. En daar wordt niemand gelukkig van. Nou ja, goed. Kijk, dat we zo drempelloos mogelijk voorzieningen aanbieden. En dan bedoel ik met name financiële ondersteuning. En dat we daar meer uitgaan van vertrouwen.
Ja.
Omdat we toch nog steeds geneigd zijn om dingen heel ingewikkeld te maken. Omdat we alles in de hand willen houden. En,
controle, systemen.
Ja, controle. Er is ooit een wethouder in Tilburg die uitgerekend heeft dat je, ik geloof 5% fraude heb, maar dat je daar het viervoudige van inzet om die fraude op te sporen. Dus
ja,
ja, nou, misschien,
wat zijn we dan aan het doen?
Wat zijn we dan aan het doen, precies. Ja. Het is mooi van bijvoorbeeld zo'n Quiet die zegt, wij gaan uit van geleend vertrouwen. Dus als ik een gezin aanmeld, dan checken zij niks meer. Dan zeggen ze, als het via afferent komt, hè, in mijn geval, of dan is het prima. En de leden, de members van de Quiet, moeten zelf aangeven als ze het niet meer nodig hebben.
Ja, dan leg je ook een stukje verantwoordelijkheid neer.
En dan denkt iedereen.
En daar wil je naar streven, in feite.
En mensen zeggen dat ook letterlijk. Hè? Die zeggen dan, oh, het was zo fijn dat het er was toen ik het nodig had.
Mm-hmm.
Maar ik heb nu weer werk, ik heb nu weer inkomen, ik heb het niet meer nodig.
Ja, daar, ja.
Dat.
Ja. Fantastisch.
Ja.
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 En ook community building misschien ook. Ik heb ook wel gezinnen hier die niet een heel groot sociaal netwerk hebben. Daar kunnen we ook misschien iets mee, inbouwen. Ja. Dat ze ook een sociaal netwerk hebben.
Ja.
Want dat is ook dat is eigenlijk ook armoede.
Ja. Nou ja, dat is wat bij ons in Den Bosch eigenlijk nu aan het doen is. Dat is een samenwerkingsverband wat zich inzet zowel voor de Oekraïense vluchtelingen als voor statushouders, nieuwkomers en locals, hè, zoals dan. En locals is dan heel breed te definiëren. Om eigenlijk te kijken van hoe kun je nou met elkaar die community bouwen en hoe ziet die er dan uit? En misschien heb je ook wel subcommunities en dat is een kookclub daar of een wandelclub daar. Hè, zo, van
mensen met elkaar in verbinding brengen. Ja. Dat is en toch dan fantastisch?
En dan in verbinding, want daar geloof ik eigenlijk het meest in verbinding daar waar je ook warm voor loopt. Hè?
Ja.
Ik bedoel, mijn zoon zit bij een voetbalclub. Die zitten op Zuid bij het AZC. En er zijn een paar jongens aankomen wandelen die graag meededen. En hun hebben zo'n vriendenteam, weet je wel, kelderklasse. Dus stelt toch verder niet veel voor. En die hebben gezegd van, nou, doe maar met ons mee. Maakt niet uit hoe goed je bent, hoe slecht je bent. Want dat geldt voor ons ook, weet je zo.
Ja, leuk.
En dan denk je, dan is je gemeenschappelijke noemer is dat voetballen. En dat die gemeenschappelijke noemer kan van alles zijn. Dat kan zijn dat je allemaal uit Syrië komt. Maar dat kan ook zijn dat je allemaal jonge moeders bent. En dat je daarop elkaar, je verbindt
gemene
elkaar,
delers. Bij elkaar.
Ja, of dat je in dezelfde buurt woont. Ja,
ja of zoiets. Nou, mooi. Wat zou je nog aan de luisteraars als boodschap mee willen geven? Of een oproep willen doen?
Ja, ja. Nou, misschien moet iedereen gewoon maar eens de komende tijd nadenken hoeveel van die onbewuste vooroordelen die je hebt.
Ja,
dus als je van die dagdagelijkse uitspraken doet, dat je denkt van, En een tweede is, bij alles wat ik organiseer of bij alles wat ik doe, vraag ik me altijd af, zitten hier uitsluitingsmechanismen in? Sluit ik hiermee iemand uit?
En
dat kun je niet altijd voorkomen, hè? Maar gewoon het feit dat je er bewust van bent.
En het zijn vooroordelen die je hebt, maar het zijn ook vaak invullingen en aannames die je doet.
Ja.
Die niet per se zo zijn of zo hoeven te worden. Ja.
Dus laat oma thuis, hè? Ja. Oordelen, meningen en aannames.
Ja, precies. Laat dat thuis. Ja. En die oproep vind ik mooi. Ik ben ook zelf een vervent lezer van Danielle Brown. Culturele antropologe. Die ook allerlei onderzoek heeft gedaan naar verschillende culturen in de hele wereld. Maar ook binnen organisaties of binnen waar je ook allemaal subcultuurtjes hebt. Ja. En bepaalde afspraken en normen en waarden met elkaar bewust afspreekt met elkaar. Dus ik vind dat zelf ook heel interessant. Nou, dan Wilma, dan bedank ik jou voor het leuke gesprek. Ik weet niet op hoeveel minuten we inmiddels weer zitten. 50 minuten. Nou, dan hebben we het heel prima gedaan.
Netjes,
binnen het uur. Ik zou nog wel heel lang met je kunnen praten, want je hebt zoveel ervaring en zoveel een mooie visie. Dat ik het heel leuk vind om met jou in gesprek te zijn. Maar we komen elkaar heel vaak nog tegen.
Ongetwijfeld.
Ja. En ik weet je te vinden voor de potjes.
Ja.
En nou, lieve luisteraars, vergeet vooral niet te luisteren naar een volgende Gemmanifest. Volgens mij ga ik de volgende keer in gesprek met een theoloog die levensbeschouwelijk onderwijs, waar ze voor staat, ook eigenlijk vanuit de verschillende culturen en levensbeschouwingen dingen te bekijken. En ja, mocht je andere ideeën of suggesties hebben voor onze podcast, dan horen wij het ook graag. Dankjewel voor het luisteren weer. Tot de volgende keer.